Vandaag zijn wij hier bij elkaar omdat wij afscheid moeten nemen van Gerry van der Stoel. Zij is overleden op 12 maart. Dat is 1 week en 1 dag geleden. En zij is 98 jaar geworden. Dat is bijna een eeuw. Nu zijn we hier in het kruispunt bij elkaar gekomen. Dat was voor haar the place to be op zondagmorgen, als het even kon. Hier heeft ze met de mensen geloofd, geleefd, gebeden en gezongen. Hier kijken wij nu terug op haar leven en op wat ze voor ons betekend heeft. En wij doen dat zeker met verdriet, maar ook met dankbaarheid voor dit lange leven. En het is vandaag een dag van overgang. Na vandaag zal haar lichaam niet meer bij ons zijn en moeten wij het doen met herinneringen. En we laten haar los in vertrouwen op de eeuwige, bij wie het leven van de mensen voorgoed geborgen is. Willy Hoving zal nu hier op de tafel de kaarsen aansteken en wij zijn een moment stil. Onze hulp in de naam van de Heer. Genade met u en vrede van God onze Vader, van Christus onze Heer, al de dagen van uw leven en tot in eeuwigheid. Gaat u zitten. Thank you. Laten wij bidden. God van leven, eeuwige levensbron, wij zoeken uw nabijheid hier zoals we nu bij elkaar zijn, want een mens naar wie onze liefde uitging is in ons midden weggenomen, is zachtjes weggegleden uit ons bestaan, is overgegaan. Gerry van der Stoel is niet meer bij ons en toch hebben wij met haar een groot of klein stuk van ons leven doorgebracht. Met haar hebben wij geleefd en geloofd, van haar liefde en waardering ontvangen en aan haar gegeven. Haar leven is ten einde gegaan en wij die achterblijven, wij moeten haar vandaag laten gaan, loslaten. Wij die nog door zoveel belevenissen en gebeurtenissen en herinneringen met haar verbonden zijn, ieder op een eigen manier. Wij zijn hier en wij zijn stil. Zie ons, God, met de pijn in ons hart, het verdriet dat wij voelen en de dank die wij hebben in ons hart voor deze fijne mens die zoveel lange jaren bij ons is geweest. Wij willen haar afstaan aan u en wij willen proberen elkaar bij te staan. Wij willen ons bergen in de kracht van uw vrede. Wees om ons heen, God, en geef ons de kracht voor die taak die wij vandaag moeten volbrengen. Zo bidden wij, wees ons genadig, God. Wees ons nabij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij luisteren nu naar woorden van nabestaanden. Ik geef eerst het woord aan Els.
Misschien word ik wel 100, zei mijn moeder afgelopen zomer verbaasd tegen mij. Ze heeft de 100 niet gehaald, maar op 28 februari en 1 maart hebben we wel samen mogen vieren dat ze 98 jaar is geworden. Een indrukwekkende leeftijd, dat vond ze zelf ook. Ze is overleden na een lang en rijk gezegend leven. Zo staat het op de kaart. Het was ook een veelbewogen leven. Mijn moeder werd geboren op 28 februari 1917 op een boerderij in Leiderdorp. Ze was het zesde kind van de 12 kinderen van Arie Roest en Elisabeth Wingelaar. De boerderij stond een eind buiten het dorp en de kinderen moesten ruim een half uur lopen naar school. In de winter 2 maal per dag, in de zomer 4 maal, omdat mijn moeder zo'n hekel aan overblijven had dat ze dat er graag voor over had. Mijn moeder kon goed leren en mocht naar de MULO in Leiden. Ze koos er echter voor om dat niet te doen, omdat ze bang was dat ze dan buiten de dorpsgemeenschap zou komen te staan. Ze volgde daarom de zogenaamde 7e klas en ging daarna meehelpen op de boerderij, een melkveebedrijf waar ook zelf kaas gemaakt werd. Al op haar 15e kreeg zij verkering met Jaap van der Stoel. Die kwam uit een gezin van 10 kinderen... Ze zaten allemaal bij elkaar op school en Jaap was bevriend met haar broers. Ze verloofden zich toen zij 18 was. Jaap studeerde toen theologie in Kampen en Ger ging werken in het gezin van dominee Dijk in Leiderdorp. Daar kreeg zij van mevrouw Dijk lessen in Frans en Duits en maakte ze kennis met de werkzaamheden van een predikantsvrouw. Wat later heeft ze ook nog gewerkt in gezinnen in Haarlem en Heemstede. Zij verzorgde daar de kinderen en kreeg lessen in Frans en Engels. Mijn ouders zijn 7 jaar verloofd geweest. In die tijd trouwde je pas als je afgestudeerd was en een baan en een huis had. In 1942 zijn ze getrouwd en werd papa bevestigd als predikant in de gereformeerde kerk van Overschild, een piepklein dorp in het noorden van Groningen. Ze mochten in 2002 vieren dat ze 60 jaar getrouwd waren. Toen papa overleed waren ze 64 jaar getrouwd. Toen ze trouwden was het volop oorlog. Op zich al een moeilijke tijd. Ze raakten betrokken bij het verzet en moesten eind 1944 onderduiken in Voorburg. Honger hebben ze niet hoeven lijden, omdat ze dicht bij Leiderdorp zaten, waar op de boerderijen van hun families voor hen ook wel te eten was. In diezelfde tijd woedde er een kerkstrijd in de gereformeerde kerken, die tot een kerkscheuring leidde, waar Jaap ook bij betrokken was. Na de oorlog is papa achtereenvolgens predikant geweest in de stad Groningen, in Batavia, Grote Gast en Amsterdam. Na papa's vervroegd emeritaat gingen ze in Gelderop wonen. Daar woonden mama's jongste zus Truus en haar man Henk, waar ze een heel goed contact mee hadden en met wie ze ook samen mooie vakanties beleefden. Het was vrij ver van de meeste van hun kinderen, maar vlakbij zoon Siem en zijn vrouw Mario, die in Best woonden. De jongste dochter Herma was toen 15 jaar en woonde nog bij hen. Uiteindelijk hebben ze in hun leven nog het langst in Gelderop gewoond. Mijn moeder bijna 40 jaar. Jaap en Ger kregen samen 10 kinderen, 18 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Hun dochter Gerrie is in 1959 op 8-jarige leeftijd overleden. Hun dochter Herma in 2004. Zij werd 44 jaar. Hun kleinkind Ludo overleed kort na zijn geboorte en hun achterkleinkind Laura toen ze nog maar 2 was. De eerste 5 jaar kwam er ieder jaar een kind. Mijn moeder reisde in haar eentje met 4 kinderen, waarvan de oudste 4 was en de jongste een baby, naar Indonesië. Een bootreis die destijds nog 4 weken duurde. Mijn vader moest vooruit reizen om een huis voor ons te zoeken. In Indonesië was papa ook vaak op reis voor zijn werk. Het was de onrustige tijd van de politionele acties. Mama runde het gezin en de baboes. Ook op andere momenten in haar leven, vooral als het niet goed ging met mijn vader, heeft zij er vaak alleen voor gestaan. Gelukkig had mijn moeder een positieve inslag. Ze bleef altijd zichzelf. Als ze in een nieuwe situatie terecht kwam, accepteerde ze die gewoon en maakte er dan iets van. Ze zocht altijd de lichtpuntjes op. Ze heeft genoten van de natuur van Indonesië en de mogelijkheden van de grote stad Amsterdam. In dat grote gezin was mama de bindende factor. Naar buiten toe was dat papa, maar in het gezin was dat beslist onze moeder. Het was altijd de zoete inval bij ons thuis. Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom en mochten ook vaak mee blijven eten. Waar er 10 kunnen eten, kunnen er ook 12 eten, zei ze dan, en schilde er gewoon een paar aardappels bij. Op zondag zaten wij soms wel met 15 man aan tafel. Ze kon haar aandacht goed verdelen en ze zorgde ervoor dat haar schoonkinderen zich ook thuis voelden bij ons. Toen de kleinkinderen kwamen, haar eigen jongste was toen pas 7, was ze een heel lieve en belangstellende oma, altijd bereid om op te passen. Ook toen ze 8 kleinkinderen kreeg, genoot ze daar volop van. Ze had er nog altijd wat speelgoed voor in huis. Papa was iemand die veel aandacht nodig had en veel sprak. Mama was meer het luisterend oor op de achtergrond. Toch school er achter die op het oog soms grote meegaandheid een heel sterke persoonlijkheid. Ze was nuchter en onverstoorbaar, maar kon boos worden als iets onrechtvaardig was. Ze was al met weinig tevreden. In de drukte van dat grote gezin nam mama toch de tijd voor haar eigen dingen. Ze deed de zaken die als domineesvrouw van haar verwacht werden, zoals het presidentschap van de vrouwenvereniging, met veel toewijding. Daarnaast naaide ze bijna al onze kleding en die van haarzelf. Deels omdat het financieel noodzakelijk was, maar ook omdat ze het graag deed. Ze las graag. In de jaren in Gelderop kreeg ze daar meer tijd voor. Bij ons thuis lagen altijd de nieuwste boeken. Ze werd lid van een boekenclub en ging weer op Engelse les. Tot het laatst toe had ze een abonnement op 2 kranten, Trouw en het Nederlands Dagblad. Want dat gaf tenminste goede kerkinformatie. Ach, ik zou het Nederlands Dagblad wel op kunnen zeggen, zei ze onlangs, want ik vergeet toch meteen weer wat ik gelezen heb. Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen, want papa heeft die krant nog helpen oprichten. In Gelderop kregen papa en mama veel tijd om te wandelen en te fietsen. Helaas raakte mama tijdens zo'n fietstocht ernstig gewond, omdat een brommer haar op een fietspad in het bos omverreed. Ze had een verbrijzelde knie en heeft maanden in een revalidatiecentrum doorgebracht. Door haar positieve instelling zat ze niet bij de pakken neer, maar keek naar wat ze nog wel kon. Aanvankelijk niet meer fietsen, maar de autoritjes en wandelingen nog wel. In die periode waren Siem en Mario hen tot grote steun. Ze waren er altijd voor hen en dat is tot het laatst zo gebleven. Ze waren echt hun steun en toeverlaat, zowel bij vreugde als verdriet, en dat valt niet genoeg op waarde te schatten. Na mama's ongeluk kwam Nelly Smits hen met het huishouden helpen. Dat is ze blijven doen, meer dan 30 jaar lang. Nelly was als een dochter voor haar en zo voelde Nelly dat ook. We konden bij de zorg voor mama in de laatste maanden ook altijd een beroep op haar doen. De kerk heeft een grote rol gespeeld in mama's leven. In deze gemeente heeft mama actief meegedaan aan het kerkelijk leven. Ze was een trouwe kerkganger. Vanuit de kerk heeft Ann Wolthuis mijn moeder altijd trouw bezocht. Ze ging vaak met haar wandelen en ergens een cappuccino drinken. Ze hadden een hechte band met elkaar. Wij konden op Ann ook altijd een beroep doen op momenten dat mama niet alleen kon zijn. Toen papa's fysieke en mentale gezondheid achteruit ging, heeft mama hem op bewonderenswaardige wijze zo lang mogelijk thuis verzorgd, terwijl ze toen zelf ook al bijna 90 was. Ach, ik hou wel van dat zorgen, zei ze dan, en nam zonder ophef de leiding thuis over. Na papa's overlijden in 2006 heeft ze zich weer wonderwel aangepast aan het leven alleen. Ze zorgde ervoor dat ze iedere dag de deur uitging en stimuleerde mensen van de kerk die op de Kastanjehof kwamen wonen om aan activiteiten mee te doen, zodat ze zich er thuis gingen voelen. Zelf heeft ze heel lang meegedaan met de gymnastiekclub. Het samen koffie drinken erna was minstens zo belangrijk. Toen er eens een invalleidster kwam die haar aanspoorde om een bepaalde oefening ook te doen, zei ze: ja, hoor eens, ik ben geen 80 meer. Toen ze zelf heel slecht ter been werd, ging Siem met haar mee om te proberen of ze in een elektrische rolstoel kon leren rijden. Ze keek het eerst van een ander af en reed er toen zelf perfect mee weg, terwijl ze nooit een rijbewijs gehaald heeft. Weet je wat zo makkelijk is, zei ze. Als je die knop loslaat, staat hij meteen stil. Al sinds het met mama minder goed ging, zorgde Siem ervoor dat wij als kinderen meer regelmaat brachten in de bezoeken aan onze ouders. Er kwam een bezoekschema, zodat er wekelijks iemand bij hen was. Vaak een heel weekend. Dat bleven we doen, ook toen papa overleden was. Daar genoot mama erg van, en wij zelf ook. Door die bezoekjes van ieder apart kregen we weer een heel andere band met haar. Met elkaar, met haar en een heel andere band met elkaar. Dan liet ze soms iets meer van haar eigen gevoelens zien. En daar sprak zij niet makkelijk over. We maakten leuke uitjes met haar en speelden vele potjes Scrabble. Ze merkte een keer op: mensen zeggen wel eens, heb je 10 kinderen? Hoe heb je dat toch gedaan? En kijk nu eens hoeveel plezier ik er nu van heb. De laatste jaren kreeg mama voor haar persoonlijke verzorging thuiszorg van het Anans-team Kastanjehof. Ze was daar heel blij mee en vond de verzorgsters allemaal even lief. Op hun beurt vonden de verzorgsters haar een makkelijke, lieve en dankbare cliënt. Het was mama's wens om thuis op de Kastanjehof te blijven wonen. Door de zorg van het Anans-team, de goede en meer dan gebruikelijke zorg van haar huisarts, dokter der kinderen, en de hulp van de bewoners en beheerder van de Kastanjehof, is dat heel lang gelukt. Afgelopen september gaf Siem aan dat mama ondanks alle hulp en thuiszorg niet langer alleen kon zijn. Vanaf dat moment zijn we met 7 broers en zussen om beurten 2 dagen en 2 nachten permanent bij haar gebleven om voor haar te zorgen. Dat kon alleen maar omdat mama zo oud was dat bijna al haar kinderen al met pensioen waren. Ze liet ons aan alle kanten merken hoe fijn ze dat vond en knapte aanvankelijk weer wat op. Ze was er nog een middag bij op ons familieweekend in Winteren. We hebben heel wat wandelingen met de rolstoel langs de Dommel gemaakt. En we waren vaste gast op de Hooise Hoeve in Zomeren en op de terrassen van Pijnenburg en de Kasteelhoeve in Gelderop. We hebben ontelbare potjes Scrabble gespeeld. Vanaf januari hebben we de zorg over moeten dragen aan Hospice de Berkenheuvel. De verhuizing daarnaartoe was heel emotioneel voor mama en voor ons. Maar ze bleef positief. Ze hoorde het pas een dag van tevoren en sprak toen, nou ja, dan hoef ik er ook niet zo tegenaan te kijken. Waar ik ben, ben ik thuis, zei ze na een paar weken toen ze gewend was. En ze ging meestal beneden eten en niet op haar kamer. Want anders leren ze me niet kennen. We waren daar ook dagelijks bij haar, maar sliepen op de Kastanjehof. In het hospice kreeg ze een zeer liefdevolle verzorging, maar zoals ze het zelf uitdrukte, het kaarsje was bijna opgebrand. Het ging toch nog onverwacht uit, op een moment dat wij niet bij haar waren. Vorige week donderdagavond laat. Willy heeft nog met haar gewandeld in de rolstoel die dag. En ze zijn nog samen wat gaan drinken. Gelukkig was er in het laatste uur wel een lieve verpleegkundige bij haar die haar hand heeft vastgehouden. Zo bleef ze ons verrassen. Ze was er klaar voor. En hoopte dat de lieve Heer haar maar gauw zou komen halen. Daar bad ze ook om. Dat mag toch wel, vroeg ze. Vandaag nemen we voor altijd afscheid van haar, na dat lange en rijk gezegende leven. Wij voelen ons rijk gezegend met deze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Ze mag nu thuis zijn bij de lieve Heer.
Lieve oma Gerrie, langzaam word ik wakker. In de verte slaat de grote bimbam 8 keer. Ik lig in een heerlijk doorgezakt bed onder een blauw-groen geruite slaapzak. Naast mij aan de muur een schilderij van een meisje dat een duif vast heeft. Wat zei je? Wordt hij meer zo? Daaronder een scheur in het behang die bij elke nieuwe logeerpartij weer wat groter lijkt te zijn geworden. Van beneden komen vertrouwde geluiden. De radio staat aan met klassieke muziek en daardoorheen klinkt het geluid van de elektrische sinaasappelpers. Gestommel op de trap, de deur schuift open over het tapijt en oma komt de kamer in met een glaasje vers geperst sinaasappelsap. Ben je al wakker? Kom je zo naar beneden? Het ontbijt staat klaar. Logeren bij opa en oma in de flat. Een oase van rust, mee in het vaste ritme.
Zo hebben we als kleinkinderen opvallend veel dezelfde herinneringen aan de logeerpartijtjes bij u en opa. Zoals gezegd, het onovertroffen doorgezakte bed, de klassieke muziek, het voeren van de eendjes, de spelletjes barricade en stap op, ijs met advocaat en tova toe en natuurlijk een potje tafeltennis op de gang als dagelijks terugkerende rituelen die we allemaal hebben meegemaakt met u, lieve oma. De spelletjes deden we alleen met u. Opa deed niet mee. Die kon niet tegen zijn verlies. U bent het tegenovergestelde. U helpt ons en laat ons indien mogelijk het spelletje winnen. Ik kan me niet herinneren dat we als kinderen ooit klierden. U, oma, straalde iets uit waardoor je dat gewoon niet deed. Geen van de kleinkinderen heeft u ooit boos gezien. De 3 R's, rust, reinheid en regelmaat, zouden door u uitgevonden kunnen zijn.
Oma, naast het temperament van opa, was u de evenwichtige, rustige en consequente persoon. Altijd doodkalm, maar toch ook heel beslist. Uw onovertroffen manier om zonder negatief te klinken, toch te zeggen wat u ergens van vond. Dat is wel een beetje typisch. Tijdens mijn eerste bevalling heb ik meerdere keren geroepen dat ik maar niet begreep hoe u 10 kinderen had kunnen krijgen. Toen ik u dat later vertelde, antwoordde u droog, maar ik kreeg ze niet alle 10 tegelijk.
U was naar iedereen toe betrokken, altijd zo oprecht geïnteresseerd in ons. U wist feilloos wat we aan het doen waren en wat ons bezighield. In welke klas we zaten, welke vriendjes we hadden, welke studie we deden, naar welke landen we op reis geweest waren. Oma, u was buitengewoon geïnteresseerd in ons en had tot voor kort een jaloersmakend geheugen. En zelfs toen uw geheugen u in de steek begon te laten, bleef u nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in ons. Tot op het laatst hebben wij kleinkinderen ieder jaar trouw een verjaardagskaart gekregen met daarin 10 euro. En ook de achterkleinkinderen vergat u niet. Poeh, wat kan ik daar nog een hoop van leren.
U kon ook echt bezorgd om ons zijn en bijvoorbeeld vragen of het niet te druk was om met kinderen ook nog te werken. En dat terwijl ik 2 kinderen heb en u er 10 moest grootbrengen zonder de luxe van een wasmachine of afwasmachine. U hield zo van ons en onze kinderen die we kregen. Al was Janna het 20ste achterkleinkind, u vond haar net zo leuk en straalde toen u haar voor het eerst op schoot had. Zo snapten we ook wel dat u zoveel kinderen gekregen had. U was dol op kleintjes. En bij elke nieuwe fase van de kleintjes zei u stevast, wat een leuke leeftijd, hè? Op het laatst in het hospice vroeg ik me af of het niet te druk voor u was met Janna en Lars mee, maar u genoot ervan. Zo herinneren we ons ook het laatste familieweekend. U was aan het stralen. Ik versta er wel niets meer van, maar ik geniet er wel van. Geweldig.
Ook als het met ons eens niet zo goed ging, was u er voor ons. U vroeg ernaar en probeerde waar mogelijk vanuit uw eigen wijze levenservaring te helpen. Wanneer ik eens niet goed wist wat ik met mijn leven aan moest of de toekomst, kon je er als een grote moeder voor me zijn. En zeggen, ik ben ervan overtuigd dat er voor ieder mens een eigen plekje op de wereld is. Dus ook voor jou. Vertrouw daar maar op. De gesprekken met u over het leven hebben me destijds enorm geholpen. Zo bent u als onze lieve oma de titel grootmoeder, grote moeder, meer dan waard. U had een groot vertrouwen in het leven. Waarschijnlijk door uw vermogen om u te verbinden. Zowel met het leven als met de geest. Zoals ik las in uw eigen zin op de rouwkaart, als ik ontwaak ben ik nog met u. Zo voel ik ook nog steeds de verbintenis met u door alles wat u mij gegeven heeft in uw leven. Ten slotte kan geen grens scheiden wat in de geest verenigd wordt behoed. Wij hebben een eeuwige zielsverbintenis. Namens alle kleinkinderen zijn wij ontzettend trots op u en gezegend dat wij juist u als oma hebben gehad. En hopelijk hebben we ook een beetje van uw wonderbaarlijke genen geërfd. Uw kinderen hebben dat in ieder geval wel. Wij willen bij deze onze enorme bewondering voor jullie allemaal uitspreken. Die u, oma, de laatste maanden zo liefdevol en trouw hebben bijgestaan en verzorgd. Diep respect daarvoor.
Lieve oma, we hebben van u geleerd en genoten. U bent oprecht ons grote voorbeeld als grootmoeder.
Kleinkinderen en achterkleinkinderen steken nu de 7 kaarsen van de menorah aan voor hun oma, overoma. De eerste kaarsen worden aangestoken door Emilia. Het eerste licht. Wij denken aan de dag van de geboorte van oma Gerry, 28 februari 1917. Het tweede licht wordt aangestoken door Philip. Het tweede licht, wij denken aan hoe oma Gerry ons voorlas, met ons praatte en naar ons luisterde. Het derde licht wordt door Jonas aangestoken. het derde licht bedenken aan hoe oma Gerry meeleefde met ons en alle mensen om haar heen. Het vierde licht wordt door Ilja aangestoken. Het vierde licht, wij denken aan alles waar oma Gerry nog van droomde. Het vijfde licht wordt door Josja aangestoken. Het vijfde licht, wij denken aan alles waarvan oma Gerry zo genoot. Het zesde licht wordt door Sanne aangestoken. Het zesde licht, wij denken aan alles wat oma Gerry kracht gaf. En het zevende licht wordt door Suze aangestoken. Het zevende licht, wij denken aan de eeuwige die geen licht laat uitgaan dat ooit is ontstoken om te leven. Dank jullie wel. Ik lees uit Psalm 139. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Beste mensen, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, allen met gevoelens van verdriet omdat Ger van de Stoel gestorven is. God is om ons heen, zegt de psalm. Hij omgeeft ons van alle kanten, van achter en van voren. Wij zijn geborgen mensen. Wij zijn niet alleen. Ger heeft deze uitspraken van de psalm voor zichzelf laten gelden en het was haar veel waard. Maar ondertussen zijn er ook heel wat mensen van wie je hetzelfde kan zeggen, om elkaar heen. Ze zorgen ervoor dat een ander veilig en geborgen kan leven en ook een geborgen mens kan zijn. Dat is in de eerste plaats, in mijn waarneming, Gerrie zelf. Toen haar man Jaap zijn gedachten en zijn geheugen niet meer zo goed kon vertrouwen, was zij om hem heen. Ze was nog behoorlijk fit. Ze corrigeerde hem liefdevol als hij iets zei dat eigenlijk niet kon kloppen. Of dat raar of soms een beetje beschamend was. En nu Gerry niet meer aan zichzelf kon worden overgelaten, waren de kinderen om haar heen. Elke dag minstens één van hen, zodat zij veilig en geborgen kon zijn. Als ik me niet vergis, vleugde ze daar enorm van op. Mensen om zich heen, niet alleen gelaten te zijn, heel belangrijk voor haar, die gewend was om altijd tussen de mensen te zijn op de een of andere manier. Mensen om ons heen zijn ook nodig. En ze maken ook dat wij ons veilig kunnen voelen. Altijd iemand om zich heen, ze was er enorm dankbaar voor en ze nam ook scherp waar of anderen dat hadden. Toen wij het een keer hadden over de plotselinge dood van Ewald Kooijman, haar schoonzoon, was het eerste wat ze zei, hij was helemaal alleen op een hotelkamer. Niemand om zich heen. En dan is er die ervaring van Gerry die bijna elke keer wel ter sprake kwam als we elkaar zagen. Ze was altijd onder de mensen, maar dat werd gaandeweg minder. Er zijn er niet zoveel mensen meer om haar heen, van haar leeftijd dan. Vrienden, kennissen, tochtgenoten, mensen met wie je je omgeeft in je leven en die het leven ook goed en mooi helpen maken, ze zijn er gewoon niet meer. En dan merkte ze dat ze oud geworden was. Heel oud. Daar was ze ook dankbaar voor en daar was ze ook verwonderd over. Zoals de psalm zegt, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, ze zou het zo gezegd kunnen hebben. Wie had gedacht dat ze met z'n tweeën nog zoveel jaren zouden mogen beleven nadat Jaap had moeten stoppen met werken? Ze zei het toen Jaap gestorven was en dat is nu alweer meer dan 8 jaar geleden. Als je oud wordt, dan zijn er veel dingen langsgekomen in je leven. Heb je ook heel veel dingen zien veranderen. Ze volgde het nieuws tot op het laatst. Ze nam ook deel aan het gebeuren en ze maakte het zich eigen. Maar altijd was er ook wel iets van een vreemd geworden wereld. Dat deden we toch vroeger zo niet? De mensen waren hard geworden. En de wereld had iets onveiligs gekregen. En zij keek terug op een bewogen leven. Een leven met veel keuzes. En een leven waarin zij zich een warm hart voor de mensen heeft kunnen bewaren. Veel verdriet. Verlies op haar levenspad. Verlies van kinderen. Een lang leven geeft ook veel kansen voor pijn. Pijnsporen die nooit meer overgaan. Ze bleef opgewekt, dat wel. De nare dingen vergeet ik, zoals ze zei. Maar het kon ook gebeuren dat er bij deze zware dingen ineens een stilte viel en haar gelaat betrok. En dan duurde het even. En als ik haar aankeek, dan was het alsof ze tegen me zei, dat is zwaar, dat is mij overkomen en dat moet ik dragen. Ook de kerk is behoorlijk veranderd in de loop van dit lange leven van bijna een eeuw. Altijd met de kerk verbonden, zo is dat als je met een predikant door het leven gaat. En de kerk is iets waar je in gedijt en de kerk is ook iets waar je aan leidt. Vanwege de strijd, de tegenstelling, de harde opstellingen. Ze noteerde dat nog op het briefje wat de kinderen vonden als misschien een gedachte voor vanmiddag Johannes 17, waar Jezus bidt voor de eenheid van zijn volgelingen. Een lang leven, dankbaar en verwonderd, en toch de laatste jaren bijna elke keer, het hoeft niet meer. Niet dat ze het leven nou zat was, maar het vroeg steeds meer van haar om deel te nemen. En ze hoorde slecht. Aan de telefoon duurde het even voordat ze doorhad met wie ze sprak. En soms vergat ze te zeggen vanaf wanneer ze dat doorhad. En haar geheugen lag op tafel, zoals ze zei. De agenda bedoelde ze. Daar stond in wie er wanneer geweest was of zou komen. Het hoefde niet meer. Ze had er vrede mee als God haar maar naar huis zou roepen. En ze was niet bang om te sterven. Sterven, hoe zou dat zijn? Hoe zou dat gaan? Wij hebben het er een keer over gehad. En ik weet dat ik het raar vond. Want dan zit er zo'n oud mens tegenover je. Veel ervarener en wijzer. En het ging over wat we kunnen weten. Over welke dingen zich door weten en kennen aan ons ontsluiten. En welke dingen we alleen maar door vertrouwen dichterbij kunnen komen. We zijn in Gods hand, zei ze vaak. Eens toen ze onder narcose moest na het ongeluk met haar knie, dacht zij aan het laatste vers van het psalmgedeelte dat we lazen. En het staat boven de rouwkaart. Als ik ontwaak, ben ik nog bij u. Troost had het haar gegeven. God is om ons heen. Omvat ons bestaan van begin tot eind. Elke dag, elk woord is door liefdevolle aandacht omsloten. Heel het lange leven van Gerry mag in zijn hoede geborgen zijn. In de hemel en het dodenrijk blijkt God te zijn. Nergens zijn we zonder hem. Hoe zal sterven zijn? Ach, ik weet het ook niet. Wat moet ik zeggen? Het zal iets van loslaten zijn. Van laten gebeuren en toevertrouwen. Niet vastpakken, maar ontvangen. Net als slapen gaan. Gewoon vertrouwend dat er een morgen zal zijn. Vertrouwend in de lijn van deze psalm. Dat je uit de aandacht van de eeuwige niet zult vallen. De eeuwige voor wie, zoals de psalm zegt, de nacht oplicht als de dag en het duister helder is als het licht. Ja, en dan zal het wachten zijn. Wachten op de morgen. Wakker worden. En dan, als ik ontwaak, ben ik nog bij u. Lieve mensen, laten wij Gerry dan nu maar toevertrouwen aan de eeuwige die om haar heen zal zijn. En laat haar gedachtenis ons tot zegen zijn. Amen. Laten wij bidden. Eeuwige God, levensadem, levensbron. U die de mensen trouw bent langer dan zij leven. Wij bidden u, doe Ger van de Stoel binnengaan in het oord van rust en vrede, waar uw naam genoemd wordt. Licht van licht, ontferming, hemel. Liefde is uw naam. Wees haar God, wees haar licht. Zo bidden wij samen. En wij die haar vandaag uit handen geven, wij met onze pijn en ons verdriet, wij danken u voor deze mens die wij ooit van u hebben ontvangen en die wij vandaag na een rijk en lang leven terug moeten leggen in uw handen. Eeuwige, wij danken u voor het leven van Ger van de Stoel, dat zij van ons was, dat wij haar hebben gekend, liefgehad, gewaardeerd, met haar geleefd. Wij danken voor haar liefde, haar begrip, haar toewijding. Wij danken u voor alles wat er aan goeds door haar gebeurd is in ons leven. Geef aan haar leven de glans van uw liefde. Zo bidden wij samen. Voor allen die nu achterblijven, bidden wij. Voor haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, allen die bij hen horen, bidden wij dat zij de kracht mogen ontvangen om te leven met dit verlies. Help God dat verdriet kan rijpen tot aanvaarding. Omgeef allen met uw troost en draag hen in uw liefde. Voor allen die beklemd raken door gemis en verdriet, bidden wij dat zij uit uw hand niet vallen en ook onze aandacht niet ontgaan. Zo bidden wij samen. En God, wij bidden u om vergeving voor ons als wij misschien tekort zijn geschoten ten aanzien van deze mens van uw liefde. Al wat onafbleef of onuitgesproken, wat niet werd goedgemaakt, voltooi dat met uw liefde. Wat ons nog van het hart moet, God, leggen wij in stilte voor u neer. Zo bidden wij samen. Heer. Help ons dan, God, dat wij de goede herinneringen zullen kunnen bewaren. Dat wij niet alleen maar tellen wat verloren is gegaan, maar blijven waarderen wat wij hebben ontvangen. God van leven, houdt de toekomst voor ons open. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in tijd en eeuwigheid. Amen. Straks zullen wij gaan van hier naar de begraafplaats. Misschien kunt u er even op letten dat de bloemen die hier liggen ook meegenomen worden naar de rouwauto. Die zullen nu aangereikt worden door de uitvaartleider. Wie van u goed ter been is, kan misschien beter lopen. Dat duurt een kwartiertje. Er zijn veel mensen gekomen en bij de begraafplaats is er een parkeerprobleem. Mensen van de familie gaan ook lopend. Alleen wie goed ter been is. Wilt u gaan staan? Om de laatste eer te brengen aan deze mens, staan wij hier rondom het dode lichaam dat ons van haar is overgebleven. Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus en wij spreken uit in tastend geloof dat dit het einde niet is, dat onze God een God van levenden is. Meer dan het lichaam is ons de naam van deze mens gebleven, de naam die bij de doop aan haar gegeven is, toen haar naam werd verbonden met de naam van de levende God. We noemen die naam nu nog eenmaal met eerbied en genegenheid. Gerritje Roest. En wij bidden, eeuwige God, herinner u haar naam, die zij van mensen heeft ontvangen en waarmee zij gekend wordt, ook nu zij is gestorven. De naam geschreven in de palm van uw hand. Als teken van het geloof dat wij in dood en leven met God verbonden zijn, zegen ik dit dode lichaam. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laat ons dan in vrede gaan, om haar die wij vandaag voor het laatst in ons midden hebben, weg te dragen naar het graf. Wij geven haar uit handen en leggen haar in de handen van de levende God. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Hij is leven en sterven voor God onze Heer. Hem behoren wij toe.